Zuster, ik zou vanmorgen eigenlijk willen de reeks afsluiten die we tot nu toe met elkaar doorlopen hebben over lijden en kwaad in de Bijbel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje verwonderd was dat er zo weinig reactie gekomen was op de vorige overdenking. We hebben toen nagedacht over de dramatische gevolgen van het feit dat de mens de toegang tot de boom des levens ontzegd is en bijgevolg nu zeker zal sterven. Ik heb mij voorgenomen om daar geen conclusies aan te verbinden, maar het heeft mij voornamelijk verwonderd omwille van het feit dat de meesten onder ons, toch voor zover ik weet, opgegroeid zijn, of beter gezegd opgegroeid zijn in traditie waar de heersende opvatting over de dood eigenlijk haaks staat op de opvatting die ik u 14 dagen terug heb proberen voor te houden. Want de meerderheid van de christenen in Vlaanderen, die is namelijk de mening toegedaan dat er voor Genesis 3 helemaal geen organische dood in Gods schepping aangetroffen werd. Men gelooft dat het fenomeen dood pas voor het eerst is opgetreden nadat de mens gezondigd had door van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. En sindsdien pas heeft de dood de hele schepping aangetast. Of anders gezegd, zolang Adam niet tot zondigen kwam, zou de mensheid nooit sterven. En tot zolang zou de schepping ook nooit onderhevig worden aan organische dood. Want in deze visie is Gods schepping in oorsprong vrij van lijden, pijn en dood geschapen. En in diezelfde denkrichting, vrienden, hoort ook de opvatting thuis dat voor Genesis 3 alle wilde dieren op aarde slechts planteneters waren en geen vleeseters. Er waren in het begin, zo meent men, geen roofdieren te bespeuren in Gods goede schepping. De leeuw en de beer, de arend en de hier, de tonijn en de makreel, en zelfs de vleesetende planten, die voeden zich slechts in oorsprong met plantaardig voedsel, dat geen schade toebracht of de dood tot gevolg had. Lieve heersbeestjes aten geen bladluizen, en walvissen aten geen plankton. Voor Genesis 3 was dat niet mogelijk, want geen enkel microscopisch klein diertje kon ooit een prooidier worden, want vleeseters horen helemaal niet thuis in Gods goede schepping. Alle roofdieren van klein tot groot, zoals we die nu kennen, die zijn blijkbaar pas na Genesis 3 zo geëvolueerd. Al deze dieren die hebben zowel inwendig als uitwendig een grote verandering ondergaan. En hun aard en natuur die is toen totaal veranderd en ze zijn wreed en bloeddorstig geworden. En dat allemaal door toedoen van de zonde van de mens. Het zal u wellicht niet verbazen, maar dit is ook een visie waar ik bewust afstand van neem om die ernstig in vraag te stellen vanmorgen. Ook in deze ben ik er eigenlijk van overtuigd dat in de verdere ontwikkelingen binnen het verhaal van de schrift deze opvattingen geen enkel, maar ook geen enkel draagvlak hebben. Integendeel. Ook op dit punt, vrienden, heeft spijtig genoeg de westerse protestants-evangelische traditie de bal misgeslagen met alle gevolgen van dien. En dan denk ik eigenlijk hierbij vooral in de eerste plaats aan de ontvankelijkheid voor het evangelie, dat in onze wetenschappelijk georiënteerde maatschappij, beter gezegd, hier ernstig onder te lijden heeft. Christenen die dergelijke absurde zaken verkondigen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de diehard creationisten, die brengen de geloofwaardigheid van het evangelie wel in het gedrang. Want begin dan maar achteraf nog eens met mensen te spreken over Jezus' opstanding uit de dood, als ze al dergelijke onzinnige dingen te horen hebben gekregen. Ik denk wel dat je mij kan volgen daarin, dat dat niet zo gemakkelijk is in onze hedendaagse tijd, om dan nog over de opstanding van de Heer Jezus te spreken. Nu vrienden, de opvatting die ik u voorhoud, wat de dood en de schepping betreft voor Genesis 3, en de opvatting dat de mens niet onsterfelijk geschapen is van bij het begin, dat is geen nieuwe leer, vrienden, dat is absoluut geen nieuwe lichterij, verre van. Athanasius van Alexandrië was toch een bekende kerkvader, niet onder ons, we hebben geen kerkvaderlijke traditie, maar dat was een kerkvader in de dagen van keizer Constantijn, die samen met vele anderen ervan overtuigd was dat de mens sterfelijk geschapen was. Zelfs de kerkvader Augustinus en later Thomas van Aquinas, en dat zijn toch niet de minsten, die waren ervan overtuigd dat roofdieren voor Genesis 3 vleeseters waren. En dus dood in beginsel een onderdeel vormt van Gods goede schepping. Punt is gewoon, vrienden, dat hier in Vlaanderen een bekrompen mentaliteit heerst en heel wat onwetendheid is, zelfs wat de vroegchristelijke verschillende opvattingen betreft over deze onderwerpen. Keer op keer stel ik gewoon vast dat vele van die heikele thema's hier in Vlaanderen voorgesteld worden alsof dat er doorheen de geschiedenis nooit geen discussie of andere opvattingen zijn geweest. Alsof de alternatieve leerlingen nu ineens als paddenstoelen uit de grond komen, mede onder wetenschappelijke druk, hè, je kent dat dan. Maar dat is gewoon een oneerlijke voorstelling van de historische feiten. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Nu, zoals ik al bij mijn eerste overdenking en in gedurende deze reeks al verschillende malen nu heb proberen op het hart te drukken, er valt binnen het verhaal van de schrift geen enkel spoor te ontdekken wat erop zou wijzen dat zonde en kwaad zichtbaar het goede karakter van Gods schepping indringend zou aangetast hebben. Laat staan voor goed zou veranderd hebben. En om die reden wil ik graag met u nadenken over de volgende vraag. Maken vleesetende roofdieren al van bij het begin deel uit van Gods goede schepping? En ik zou u opnieuw willen meenemen naar twee passages in de verdere schrift die een uitgebreid commentaar vormen op Gods scheppingswerk. Ik heb u al eerder gewezen, vrienden, op het belang en de waarde van Psalm 104 in dit verband. Psalm 104, misschien gaan we samen eens opslaan. Psalm 104 is een psalm waarin de machtige scheppingsdaden van de schepper God van bij het begin tot in het heden, wel te verstaan, dat die scheppingsdaden door de psalmist alom geprezen worden. Hij schildert ons hier een prachtige schepping die wonderwel functioneert onder Gods goede, soevereine zorg. En de tijd laat het niet toe om deze psalm volledig te lezen, dat ik ook nog andere dingen met u wil overdenken. Maar ik zou u aanraden, alsjeblieft, neem eens de tijd om die psalm voor uzelf rustig te overdenken. Ik ga een kleine selectie lezen. Allereerst vers 1, psalm 104, vers 1. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Vers 10. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. Hun stem klinkt tussen de takken. Vers 13. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Vers 16. De bomen van de Heere worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes, de cipressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. Gaat mij vooral om vers 21. De jonge leeuwen brullen om hun prooi en verlangen van God hun voedsel. Vers 24. Hoe groot zijn uw werken, Heere? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte niet te tellen. kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan die u gevormd hebt om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt uw aangezicht, ze worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, ze geven de geest en keren terug tot stof. Vers 33. Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Zover lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik weet het niet of het u meteen is opgevallen, maar wat aan mij meteen opviel, is dat pas helemaal aan het eind van deze psalm over het kwaad in deze goede schepping gesproken wordt. Ja, de psalmist is geen idealist, maar een realist. Hij is zich maar al te zeer bewust van het kwaad in Gods goede schepping. En er wordt hier slechts één creatuur vermeld, die bij macht is om de bloei en het welzijn van Gods prachtige creatie te belemmeren. En deze maakt geen deel uit van de dierenwereld. Hè? De psalmist die is ervan overtuigd dat deze verhindering, de goddeloze, op een komende dag voorgoed van de aarde zal verwijderd worden. Maar wat deze psalm vooral in de kijker stelt, is de grootsheid van Gods goede scheppingswerken. Vers 24, hoe groot zijn uw werken, Heere? U hebt alles met wijsheid gemaakt. En een van die prachtige creatieve daden van God is de schepping van een vleesetende leeuw. We vernemen hier in vers 21 dat de leeuw met verwachting uitziet naar een prooi om zich mee te verzadigen. Let wel op, je broeders en zusters, een prooi en geen krop salai. Een prooi die zijn onderhouder, de schepper God, hem zal geven, want dat is goed. Vers 27, vers 28, zien we dat de goede God zijn schepselen verzadigt met het goede van deze aarde. En voor de leeuw betekent dat heel concreet dat God de onderhouder hem een prooi vergunt. Een dier dat zal sterven, of een kadaver van een dier dat om een of andere reden al gestorven is. En hoe bizar en wreed u dat misschien mag lijken, zo heeft God de wilde, ongerepte natuur gecreëerd van bij het begin. Dus op de vraag, maken vleesetende roofdieren al van bij het begin deel uit van Gods goede schepping? Is het antwoord op Psalm 104, alleszins ja. Er is hier niets wat erop wijst dat de leeuw ooit van dieet zou veranderd zijn. Terwijl dat de schrijver hier toch zich degelijk bewust is van het kwaad dat de schepping is binnengekomen. Er is trouwens ook geen enkel argument, vrienden, in deze psalm die er ons toe dwingt om te geloven dat de dood en oorsprong geen onderdeel zal vormen van Gods goede schepping. Wel, in tegendeel. Kijk eens in vers 29. God neemt de levensadem weg en al wat leeft keert terug tot stof. Ja, de levensduur van de fauna en de flora is nu eenmaal beperkt in Gods goede schepping. En God vernieuwt aanhoudend door zijn geest, kunt je zien in vers 30, het aanzien van de aarde. En zo is het van bij het begin tot op vandaag al altijd geweest, volgens de psalmist. En ik zou je graag nog een stap verder meenemen, vrienden. Want de lofprijs en de bewondering die we hierin vinden in deze psalm, die trouwens in heel veel psalmen gevonden wordt, dat Gods goede scheppingsdaden geloofd en geprezen worden. Wel, dat sluit eigenlijk perfect aan bij de trots en de fierheid die de Heere God over zijn schepping heeft. En dat kan je vooral bijvoorbeeld proeven in de laatste hoofdstukken van het boek Job. Want in het boek Job, in de laatste hoofdstukken, daar zal de Heere God zelf aan het woord komen. In reactie, zoals jullie alle wellicht wel weten, op Jobs jammerklacht over zijn veelvuldig lijden. En ik wil het toch even inleiden, vrienden, voordat we daar naartoe gaan. We gaan in hoofdzaak enkele korte stukje lezen uit Job 38 en 39. Je mag dat gerust voor mijn part al opslaan en je vingertje tussenhouden. Maar ik wil het toch even kort inleiden, omdat het boek Job een boek is dat ons kan helpen om beter te begrijpen hoe dat we het menselijk lijden een plaats kunnen geven in Gods goede schepping. Weet je, wat dat heel vaak onbesproken blijft, is het feit dat Jobs lijden, en dat moet je maar eens voor jezelf nalezen, ik kan niet op alle details ingaan, maar dat Jobs lijden voor een groot deel het gevolg is van natuurgeweld. En weet je, Gods schepping is eigenlijk het centrale gespreksonderwerp doorheen dit hele boek. En Job die heeft wel alle recht van klagen tot God, maar in zijn oordeel over Gods schepping gaat hij eigenlijk veel te ver. Job die erkent wel iets van de wijsheid en de kracht in Gods schepping, maar in dit boek doet hij vooral zijn beklag over het feit dat God volgens hem zijn schepping niet in de hand heeft. In Jobs ogen is de schepping maar een krakkemikkig ontwerp. Het is allemaal zo chaotisch. Er valt gewoon zelfs geen lijn op te trekken. Er is te veel zinloos geweld en te veel onrechtvaardig lijden. Lijden waarvan ook hij onschuldig slachtoffer is geworden. En de Heere God die gaat Job meenemen. Meenemen in de onbewoonde wereld naar de wilde en ongerepte natuur in die laatste hoofdstukken. Want de Heere God die wil dat Job oog krijgt voor het feit dat hij en zijn situatie slechts een klein onderdeeltje vormen van een zeer diverse, complexe en wonderlijke natuurwereld. Een wereld waar de Heere God bijzondere zorg voor heeft. Een wereld waarin dat gevaren, lijden en dood nooit ver weg zijn, omdat dat nu eenmaal eigen is aan het karakter van de schepping, zoals God die heeft gecreëerd. En dat is niet zo evident om dat te begrijpen, nee. Want er zijn geen eenvoudige antwoorden, vrienden. En alle conclusies waartoe dat Job en zijn vrienden gekomen zijn, want dat doen ze gedurende het boek, die zijn veel te eenzijdig en te beperkt. En dus een verkeerde voorstelling van Gods complexe wereld. De schepping is goed en tegelijk weld en gevaarlijk. Kijk, de zeeën die zijn aan grenzen onderworpen, kan je lezen, dacht in hoofdstuk 38. De Heere God heeft de zeeën aan grenzen onderworpen, maar dat betekent niet, vrienden, dat zeeën geen bedreiging of dodelijk gevaar kunnen vormen. Alles heeft zijn grenzen in Gods schepping. Maar binnen die grenzen heeft God alles ruimte en vrijheid toegestaan, zodat al het geschapene dat kan zijn waartoe dat God het in beginsel geschapen heeft. En er is orde in Gods creatie en er heerst tegelijkertijd chaos en wanorde. En dat heeft te maken met het feit dat deze wereld in beginsel goed is, zelfs zeer goed, maar niet kant en klaar geschapen. Gods schepping is goed, maar ze is allesbehalve volleindigd. God is en blijft werkzaam naar zijn voorneming van voor de grondlegging van deze wereld. En dat voornemen is de voleinding in Christus, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de Heere God die gaat Job in deze laatste hoofdstukken eigenlijk gaan bestoken met een spervuur aan vragen. Vragen waar hij geen antwoord op verwacht van Job, helemaal niet. Maar het zijn vragen die Job tot nadenken moeten stemmen. Ja, alles heeft zijn grenzen. En ook Job is eindig. Hij is niet in staat om de werking van Gods goede schepping te overzien, nog te doorgronden. Het is te groot. Het is veel te ingewikkeld. En alles heeft een invloed op al de rest. En er is niets die onveranderd blijft. Alles hangt aan elkaar, is met elkaar verweven. En dat zou je eigenlijk moeten brengen tot diep ontzag en bewondering voor de maker van dit alles. Nu laten we maar enkele korte stukjes eruit lezen. Die betrekking hebben natuurlijk op de vraag die ons voor de aandacht is van morgen. Job 38, vers 39. Het kan misschien zijn dat dat een vers of zo verschilt, want niet alle versen in het boek Job zijn gelijklopend in de verschillende vertalingen. Daar stelt de Heere God de vraag aan Job in vers 39. Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen, wanneer ze weggedoken zitten in hun holen, of op de loer liggen onder een dak van bladeren? Wie verschaft de raaf zijn aas wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven? En in hoofdstuk 39, vers 27, stelt de Heer de volgende vraag aan je op. Vliegt de adelaar weg als jij hem beveelt om zijn nest hoog in de bergen te bouwen, op een rots waar hij woont en overnacht, op een richel, een onbereikbare piek? Vandaar spiedt hij naar de prooi. Zijn oog speurt in de verste verten. Zijn jongen slurpen bloed. Waar gevallenen liggen, daar is hij. En zo zou je kunnen doorgaan, toont de Heere God een massa dieren in zijn prachtige, wonderlijke schepping. En heel wat van die dieren zijn zeer vervaarlijk, die de Heere één voor één voor Job zijn aandacht brengt. En ze maken stuk voor stuk deel uit van een ontzagwekkende, ingewikkelde natuur waar God zo trots op is. Moet je maar eens lezen, je zult het merken. Want met vreugde prijst God deze gevaarlijke roofdieren om hun snelheid bijvoorbeeld, of om hun sierlijke beweeglijkheid, hun zichtvermogen, of hun onaantastbaarheid, tot zelfs hun dodelijke kracht toe. Ja, de Heere God is schaamt zich niet om Job te wijzen, zoals we gelezen hebben, op de adelaarsjongen die hunkeren naar bloed. Adelaars die hoog en onbereikbaar voor de mens wonen in een nest dat bezaaid ligt met restanten van voormalige prooien. Ja, je wonder dat Job door deze aanschouwelijke beschrijving onthutst en verstomd is. Ja, vrienden, God geeft blijkbaar geen moeite met de gewelddadigheid en de vreedheid in de natuur, wat de hedendaagse mens zich zo vaak aanstoort. De schepper God, die neemt de volle verantwoordelijkheid voor de schepping en al zijn vreemde en verbijsterende facetten, en hij noemt ze goed, zelfs zeer goed. En het is aan ons, vrienden, om te leren leven in die ongetemde, wilde, gevaarlijke, maar verbluffend mooie wereld die Gods schepping is. En we kunnen daar moeite mee hebben en het niet zo goed begrijpen, tot daaraan toe. Maar we kunnen de ogen niet voor sluiten, mensen. Maken vleesetende roofdieren al van bij het begin deel uit van Gods goede schepping? Volgens de schepper God zelf, zeer zeker wel. En wie protesteert en meent dat gewelddadige vreedheid en dierenleed absoluut geen plaats kan hebben in Gods goede schepping, wel ook tot hem richt God de vraag die hij Job voorhield. In hoofdstuk 40, vers 1. En Jahweh vervolgde. Een mens die met de ontzagwekkende twist, kan hij hem iets leren? Laat gij die God terecht wijst op dit alles antwoorden. En ik denk, vrienden, dat Job zijn reactie de enige gepaste is in dit geval. Job antwoordde Yahweh, in de Validiaanse vertaling, ik ben een niemendal. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Wie van ons kan Gods schepping doorgronden? Niemand. Er zijn heel veel dingen die we niet begrijpen en die we niet kunnen verstaan. Maar dezelfde vraag richt de Heere God ook aan ons. Wie gaat mij onderrichten? We kunnen alleen maar in ontzag buigen voor zo'n bijzondere God, die we nooit in onze broekzak gaan kunnen steken, hè, mensen? Vergeet dan maar. Nu, ik kan mij zo levendig voorstellen, vrienden, dat sommigen onder ons, ondanks het feit dat je dit hier toch kan volgen, die argumentatie die ik u aanreik, dat je toch ergens in je maag blijft zitten met de vraag, maar Jos, hoe is dat toch mogelijk dat zoveel welgemeende christenen toch zo anders denken over de dood en over bijvoorbeeld de wilde dieren? Hoe is dat mogelijk? En dat is een terechte vraag. En dat is zelfs een zeer goede vraag vanmorgen. Want persoonlijk zoek ik eigenlijk, dat is altijd mijn streefdoel, om in elke kwestie waar ik van mening verschil met anderen, uit respect voor hen, probeer ik altijd hun oprechte overtuiging te begrijpen. Hoe ze tot die vaststelling komen. En ik wil u eigenlijk meenemen om dat ook te begrijpen in deze. Want ik denk dat dat enorm veel, of ik hoop het althans, enorm veel zal verhelderen. Kijk, het antwoord op die vraag ligt, zoals in heel vele gevallen, broeders en zusters, opgesloten in de bril die men opzet. De lens waardoor dat je de schrift gaat lezen. Ja? Nu, als antwoord op de vraag, maken vleesetende roofdieren al van bij het begin deel uit van Gods goede schepping, zullen veel christenen in Vlaanderen volmondig nee antwoorden. En dan zul je gegarandeerd de volgende Bijbeltekst op uw taloor krijgen. Jesaja 11. Het is belangrijk dat je dit ziet en heel goed begrijpt, lieve vrienden. Jesaja 11, vers 6 tot 8. De tekst zal u wel bekend zijn, denk ik. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Tot daar. Nu, deze profetische passage verwijst dus, vrienden, zoals je merkt, naar een toekomstige dag waarop dat wilde dieren, als ik het dan zo mag samenvatten, en tamme huisdieren in vrede zullen samenleven, samen zullen neerliggen, zoals je ziet. En van de leeuw wordt hier gezegd dat hij op een komende dag stro zal eten als een rund. Hè? Of dat je dat hier letterlijk begrijpt of niet, maakt eigenlijk voor het antwoord op onze vraag van morgen weinig uit. Zou je zelfs meer zeggen? Deze tekst voorziet helemaal niet in een alternatief antwoord op de vraag voor deze morgen. Helemaal niet. Wie meent uit deze tekst te kunnen afleiden dat van bij het begin van de schepping de leeuw andere eetgewoontes had dan nu het geval is, die maakt hier wel een serieuze denkfout. Want zelfs al zou de leeuw in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde stro eten, dan betekent dat nog niet dat de leeuw vanzelfsprekend ook van bij het begin heel andere eetgewoontes had. Kijk, wie dat gelooft, die begaat hier een serieuze denkfout, lieve vrienden. Men gaat namelijk uit van de vooronderstelling dat alles wat waarheid is met betrekking tot de toekomst, tegelijkertijd ons de waarheid vertelt over het verleden, over de oorspronkelijke staat van de schepping voor de zondeval. En die redenering, vrienden, weerspiegelt de toekomstige voleinding van de schepping, haar volmaakte oorspronkelijke begin. De toekomst is het perfecte spiegelbeeld van het verleden. Dat is de eerste vooronderstelling die hier gemaakt wordt als je dit zo leest. En er is nog een tweede vooronderstelling aangekoppeld. Aangaande Gods verklaringen Genesis 1, dat de schepping goed, zelfs zeer goed is. Zeer goed zou dan automatisch betekenen volmaakt, ideaal, perfect. De schepper God die zou van bij het begin een zeer goede en dus volmaakte schepping hebben geschapen. Zonder enig gebrek. Ja, vrienden, als de schepping van bij het begin al volmaakt is, dan moet er ook helemaal niets meer aan veranderen in de toekomst. Anders is het niet volmaakt gecreëerd. Dus die twee vooronderstellingen, en dat zijn de twee glazen van de bril, dat de schepping van bij het begin volmaakt geschapen is, en bij gevolg de toekomst het perfecte spiegelbeeld is van het verleden, dat is de bril waarmee dat schrift gelezen wordt. Dus als je door deze bril de profetische teksten gaat lezen, waarin dat indringende veranderingen worden aangekondigd met betrekking tot de toekomst, dat kan door die bril dat enkel nog betekenen dat God, wat dat verkeerd gegaan is, zal herstellen naar de oorspronkelijke volmaakte toestand van het begin. In dit wereldbeeld, en het is een wereldbeeld, het is een visie, mensen, het is niet zomaar een andere gedachte aan over iets. Tap dat maar vanaf, het is een heel wereldbeeld dat eraan vasthangt. En in dit wereldbeeld wordt elke mogelijke verandering die aangekondigd wordt, automatisch verklaard als een terugkeer naar de begintoestand voor Genesis 3. Zelfs als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aangekondigd wordt, betekent nieuw enkel vernieuwen. Restaureren in de oorspronkelijke staat. Net zoals dat je een kunstwerk van een grootmeester restaureert. Maar Gods meesterwerk is geen stilleven, nee mensen. Dat moet niet gerestaureerd worden. En dit is de hoofdreden, vrienden, waarom dat vele christenen oprecht geloven dat er voor de zondeval geen dood kan gevonden worden in de schepping. Dit is de reden waarom dat men gelooft dat de mens van bij het begin onsterfelijk was. Dat er geen lijden en geen verdriet in de oorspronkelijke schepping wordt gevonden. En vleesetende roofdieren die bestonden nog helemaal niet. Want dierenleed, verdriet, lijden en dood, die kunnen gewoon niet bestaan in een schepping die van meet af aan perfect, volkomen, volmaakt geschapen is. Dat is de denkwijze, vrienden, die achter deze opvatting schuilgaat. Alle profetische teksten aangaande de toekomst, die worden geprojecteerd op het verleden, in de vooronderstelling dat de toekomst het perfecte spiegelbeeld vormt van wat in het begin was en dus totaal is veranderd door het toedoen van de mens in Genesis hoofdstuk 3. Dan vraag je misschien af, maar ja, hoe komen ze er dan toe om zo te denken? Waar kent dat zijn oorsprong? Wel, niet in de Bijbel, wel, lieve mensen. Maar bij de Griekse wijsheren. Pythagoras, ken je hem? En Plato. Daar kent het zijn oorsprong. Er is een hemelsbreed verschil tussen het Bijbelse denken dat zijn wortels kent in Israëls geschriften en het wereldse denken van de Griekse filosofie, dat van bij het begin zijn invloed heeft uitgeoefend op de leer van de apostelen, vrienden. Lees de brieven van Paulus. Hij heeft er gewoon de handen aan vol om zich te verzetten tegen de invloed van de Griekse wijsbegeerte onder zijn gemeentes. Ik wil u één tekst geven als voorbeeld. Kolossen hoofdstuk 2, vers 8. Ik lees u uit de Telos-vertaling, daar is het zeer goed vertaald. Dan zegt Paulus, kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte. Dat staat er hier, de Griekse wijsbegeerte. en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen. Volgens de elementen van de wereld en niet volgens Christus. Zie je? En ik zou tal van voorbeelden kunnen geven dat Paulus de Griekse wijs beheerde, de Griekse filosofie die zijn intrede deed onder de vroege christenen, hoe dat hij dat bestreed. Nu, die Griekse wijs beheerde, die heeft via bepaalde invloedrijke kerkvaders zichzelf zeer sterk verankerd in de traditionele westerse christelijke leer. En dat is de leer die nu nog in hoofdstuk steeds de norm is binnen protestants-evangelische kringen in Vlaanderen, met alle gevolgen van dien. En ik zou u een hele opsomming kunnen geven van hangbare christelijke opvattingen die allemaal te herleiden zijn tot de Griekse wijsbeheerte. En kan u verzekerd zijn, niet de minste. Maar ik wil hoopvol en positief eindigen vanmorgen. Want er is één iets waar de voorgenoemde denkwijze het hangbare evangelicalisme van beroofd heeft. En dat is de rijkdom van de hoop die in Jezus Christus is. Een rijkdom en hoop, vrienden, die al in de beginhoofdstukken van het boek Genesis gezien wordt. Een hoop en een toekomst die al van bij het begin deel uitmaakt, vrienden, van Gods goede schepping. En de toegang tot die geweldige, beloftevolle toekomst voor de mens is de boom des levens. De mens die wordt in de tuin van Eden geplaatst met een hoopvol vooruitzicht naar iets wat hij op dat moment nog niet bezit. De toegang tot het eeuwige leven heeft God in het midden van de hof geplaatst. Dat vormt het middelpunt van de hof van Eden, de boom des levens. Die boom staat in het midden van Eden. Als dat niet veelzeggend is, dan weet ik het niet. Hè? Maar deze geweldige hoop, vrienden, blijft nu voor vele christenen verduisterd door de eeuwenoude misvatting. Als zou de mens al van bij het begin bezitten wat hem in de boom des levens slechts in belofte voorgehouden wordt, het eeuwige leven. Alsof eeuwig leven vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van een kant-en-klare, volmaakte schepping. Als God de mens in een volmaakte schepping had geplaatst, dan had hij eigenlijk van bij het begin al helemaal niets om nog naar uit te zien. En was er ook voor heel de schepping niks om naar uit te zien. Want hoop, vrienden, hoop houdt verandering in. En er zou nooit nog iets veranderen, nee, als de schepping kant en klaar volmaakt was. Dat is een wereld, broeders en zusters, die nergens toe leidt. Want er is geen hoop, er is geen einddoel. Maar gelukkig, vrienden, zien we dat verandering al van bij het begin diep ingebed ligt in de structuur van de schepping. Want van bij de aanvang krijgt de mens van Gods wegen een scheppingsopdracht. Hé? En ik noem dat een marsbevel, om uit te trekken. Want ze moeten zichzelf vermenigvuldigen. En ze moeten de aarde vervullen. En ze worden aangesteld om te heersen en te onderwerpen als Gods goede rentmeesters in dienstbaarheid en bewaring. En zo is ook die hoop en die toekomst verbonden aan de hoop en de toekomst van de hele schepping. Ja, de mens is Gods beelddrager. Hij wordt uitgestuurd op een zendingsmissie dat hij handen en voeten moet geven. En de toekomst van de schepping is eraan verbonden. Want de schepping zal alleen maar gezegend worden en er dus beter van worden. Nu, vrienden, leert de natuur trouwens niet dat wat in beginsel goed is, bestemd is om nog beter te worden? Een rups is in beginsel zeer goed geschapen, maar het goed zijn weerhoudt de rups toch niet om een spectaculaire vlinder te worden? Leert de natuur dat niet? En waar zal die boeiende reis uiteindelijk eindigen voor de mens en de schepping? Creëert de boom des levens niet de verwachting dat er nooit geen einde zal aankomen? Zijn de mogelijkheden niet onbegrensd, vrienden, wanneer de mensheid op weg naar God wandelt? Zou de mens op zijn missie dan niet in staat zijn om al het goede dat hij zich maar kan bedenken, om dat te realiseren? Ik dacht het wel. En ondanks de dramatische keuze van de mens om nu zelf zijn toekomst te bepalen, en bijgevolg het vertrouwen in Gods scheppingsproject op te geven, is er ook in Genesis 3, na de zonde van de mens, tegen alle verwachting in, hoop voor de mens. Zien we niet dat wanneer de mens het kwade verkiest en zich verbergt voor de Heere God, dat het juist God zelf is die het initiatief neemt om de mens op te zoeken? Is de vraag, waar ben je? Niet veel betekenend. Het is niet dat God niet wist waar ze zaten. Nee. Dat is de bedoeling niet van de vraag. Hé. Waar ben je? Zien we niet dat God nog steeds een relatie met de mens zoekt, vrienden? Oké. Al is de volmaakte gemeenschap met God niet langer mogelijk in de gegeven omstandigheden, toch zie je dat God de mens toch zomaar niet wandelen stuurt. Hij bekleedt hun naaktheid met dierenvellen. En dat zegt veel meer dan dat God enkel bekommerd is om hun fysieke gezondheid, als ze de wildernis buiten Eden gaan intrekken. Veel meer. Ik kan er niet op ingaan. Maar in de gegeven omstandigheden zien we dat God gewoon verder gaat met de mensheid. Hij heeft zijn scheppingsproject nooit op. En dat is uiteindelijk, vrienden, de hoop van de boodschap van het evangelie. Kijk, de weg die de toegang verleent tot de boom des levens is slechts voor een tijd onbereikbaar geweest. De hoop van het eeuwige leven, de volmaakte gemeenschap met God, ja, die was onbereikbaar geworden in Adam, dat is duidelijk. Maar vieren we ook weer niet opnieuw, broeders en zusters, van vanmorgen dat die hoop nu herwonnen is door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus? En Germijn heeft nog gebeden dat de Heer Jezus leven en onverhankelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dat betekent niets minder, vrienden, dat Gods scheppingsproject weer opnieuw op de sporen is gezet. En dat Gods bedoelingen met deze schepping nu voleindigd en vervuld gaan worden in de Heer Jezus Christus. Is dat geen geweldige hoop en geweldige toekomst, vrienden? Dacht ik ook. Amen.